Veel accountantskantoren bieden geen veilige werkomgeving voor hun medewerkers. Afgelopen jaar telde de inspectie bij 28 kantoren 132 overtredingen. Werknemers willen meer grip op hun werktijden. En om dat te krijgen zijn ze zelfs bereid een deel van de onregelmatigheidstoeslag op te geven. En er is een nieuwe trend in het nepnieuws. Malafide PR-bureaus strooien op de sociale media valse berichten rond via grote aantallen nepaccounts. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast met het nieuws van de redacties van FD en BNR. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 17 februari. Martijn Pols, de accountants, die hebben niet per se een hele goede pers de laatste maanden in elk geval niet. Maar misschien sowieso de laatste jaren al niet zo. En nu blijkt ook nog dat eigenlijk de hele cultuur bij de accountantskantoren, zou ik subtiel zeggen, te wensen overlaat. Veel te hoge werkdruk, allerlei ongewenst gedrag. Dat kan gaan, denk ik, over seksuele intimidatie, pesten, dat soort dingen.
Ja, discriminatie hoort daar ook bij. De inspectie voor, wat vroeger de arbeidsinspectie heette, de inspectie voor sociale zaken, die heeft een jaar lang 28 kantoren onderzocht. Dat is op zichzelf al opmerkelijk, omdat wij de arbeidsinspectie natuurlijk allemaal kennen van controle op de bouwplaats of het onderzoek naar arbeidsongevallen op gevaarlijke plekken. Maar ook in de witte boordenhoek, om het zo te noemen, doen zij wel degelijk ook onderzoek. Omdat ze daar signalen over kregen. Dus ze krijgen meldingen binnen van accountants die klagen. Ze doen ook zelf onderzoek. En ze hebben aanleiding gezien om daar eens een keer in te duiken. Ja, en dan blijkt bij 28 kantoren dat er 132 overtredingen zijn.
Dat is best veel.
En dat is best veel. Ze zeggen zelf, let op, het is niet representatief. Maar ze hebben van de 20.000 accountants de werkplek van de 3.000 accountants onderzocht.
Dus dat zegt bijna 1 op 7, ja.
Ja, dat is wel fors. Hebben ze ook geacteerd op meldingen en signalen.
Dus ze hebben waarschijnlijk de meest schrijnende gevallen meteen gevonden, want daar waren al klachten over binnengekomen.
Precies, en daarom mogen ze het niet een representatief onderzoek noemen, maar dat het iets zegt over dat er een probleem is, dat is wel duidelijk.
Ja, dat het accountantskantoor eigenlijk geen veilige werkplek is. Dat is eigenlijk wat je hier, het beeld wat hieruit komt, hè?
Ja, daar komt het zeker op neer. En dat is ernstig op zichzelf alleen al, omdat op iedere werkplek waar het niet veilig is, er natuurlijk een probleem is. Maar de accountants hebben natuurlijk een specifiek probleem. Er is veel te doen om de kwaliteit van de accountantscontroles.
Vorige week nog een rapport, toch?
Vorige maand. Zelfs twee kritische rapporten kort achter elkaar. En dat ligt ook nog bij de minister van Financiën om daar ook maatregelen voor aan te kondigen. Dat is niet voor niks. En het hangt ook samen met elkaar. De mensen die ik spreek en die daar verstand van hebben, die zeggen ja, die werkdruk. Als je controle moet je goed doen en daar moet je geconcentreerd voor zijn en dan moet je je goed voelen. Als er dan iets nadrukkelijk mis lijkt te zijn met de cultuur binnen accountantskantoren, dan is de logische redenering dat de fouten die gemaakt worden ook wel degelijk kunnen komen omdat mensen te druk zijn.
Te veel stress, te veel druk misschien van managers op hogere lagen.
Ja, en dat zijn ook wel de signalen die de inspectie oppakt. Ook het niet bespreekbaar kunnen maken van de problemen. Dat is wel iets waar de inspectie ook ernstig op aanslaat. Zij zien dan dat er geen procedures zijn. Of leidinggevenden worden niet getraind. Medewerkers weten niet dat ze hun problemen ook ergens kunnen neerleggen. En er wordt ook wel door met name de jongere accountants gezegd dat zij, ja, uit angst voor hun carrière sommige dingen gewoon niet zeggen. En dat is natuurlijk vrij ernstig.
Daar wel een probleem hebben, maar daar niks over zeggen.
Ja, uit angst dat ze bekend komen te staan als een klager. Of dat is dan een echt typisch cultuur. Als je collega's om je heen ook niet klagen, maar gewoon stijf doorwerken tot het niet meer gaat, dan ben je eigenlijk al te laat.
En het is wel het beeld wat ik heb bij accountants. Dat die zitten erin voor het geld. Die gaan gewoon keihard werken tot hun 45ste en dan met pensioen, toch?
Nou ja, dat is inderdaad het
dat is het romantische beeld. Ja, maar daar hoort natuurlijk ook bij dat je niet klaagt, dat je gewoon alles accepteert en die 60 uur of 70 uur, wat kost het, gewoon doet.
Ja. Ja, nee, dat is het traditionele beeld van een partnerschap. Je ziet het ook in de advocatuur. Mensen bevestigen dat ook aan mij. Van ja, zo was het zeker vroeger. Je ging bij een accountantskantoor werken omdat je graag ook uiteindelijk die partner wilde worden. Kijk, het typische van zo'n relatie is natuurlijk dat jouw baas ook meteen degene is die er één op één van profiteert. Die is ook de eigenaar van de tent. Ja. En je ziet ook ieder jaar wat zijn opbrengsten zijn. En dat gaat om tonnen. En hoe effectiever en hoe efficiënter gewerkt kan worden. En dan, als je iemand voor 40 uur betaalt en je laat hem 60 werken, dat is natuurlijk al de eerste mooie mooie post. En iedereen wil uiteindelijk op die rots, zoals die vaak geschetst wordt, klimmen. Met die ambitie kom je binnen. En 10 jaar hard werken om vervolgens partner te kunnen worden. Dat is een beetje het beeld van vroeger. Ja, tegenwoordig is het zelfs al zo, 5 jaar hard werken. En dan denken heel veel mensen tegenwoordig, de nieuwe aanwas, dat schijnt nog wel goed te gaan op de universiteiten. Maar na 5 jaar komen er steeds meer mensen achter van dit is niet wat ik wil.
Die haken af?
Die haken gewoon af. Ja, work-life balance is weg. Het is ook de generatie, hè? Daar lees je natuurlijk ook veel. De millennial is er niet primair om geld te verdienen, maar die wil voor de goede zaak werken of die wil andere belangen in zijn baan en in zijn carrière.
Ja, ja, maar als er geen nieuw aanwas is, dan krijg je alleen maar meer werkdruk.
Dat is exact
heel veel werk wat gewoon gedaan moet worden.
Exact het probleem van de accountants. Ik bedoel wat ik net zei over iedere werkplek die onveilig is een probleem. Bij de accountants is het een dubbel probleem.
Ja.
Want je krijgt dus geen nieuwe mensen binnen. En er moet een cultuuromslag plaatsvinden. Daar is iedereen het nu wel over eens. Ja, als je nieuwe verse mensen na een paar jaar afhaken omdat ze niet met die werkdruk om kunnen gaan of zelfs ongewenst gedrag ervaren. Dan heb je op de langere termijn een probleem. Op de korte termijn, als het echt acuut wordt, dan ga je in een negatieve spiraal terechtkomen. De werkdruk is te hoog. Mensen lezen dat in de krant. Die gaan toch minder snel voor dat vak kiezen. De arbeidsmarkt is krap. Nou ja, dan krijg je minder mensen voor alsmaar toenemend werk. Want de controles worden ingewikkelder. Er worden meer uren per controle ook aan besteed. Maar daar moet je wel de mensen voor hebben dan.
Ja, nou gaan we heel erg de kant op van de werkdruk. Wat mij opviel was dat van die 132 over overtredingen die er gevonden waren, dat meer dan 100 gingen over ongewenst gedrag. Dus dat ging over seksuele intimidatie, over pesten, over discriminatie.
Ja.
Is dat noodzakelijkerwijs het gevolg van werkdruk? Of is dat toch eigenlijk een ander soort macho cultuur die in die kantoren gewoon heerst, die er eigenlijk helemaal niks mee te maken heeft?
Ja, ik heb daar de inspectie uiteraard natuurlijk als eerste naar gevraagd. Zij zijn vrij terughoudend in het specificeren van wat ze aantreffen. Belangrijkste onderscheid, en die nuance breng ik ook graag aan, is dat ze overtredingen zien als er bijvoorbeeld geen procedures zijn. Dus
er hoeft niks gebeurd te zijn. Exact. Maar je zou, als er iets een keertje gebeurt, je niet kunnen melden ergens.
Exact, ja. En de trainingen van de medewerkers, de trainingen van de leidinggevende. Al dat soort zaken, dat kunnen allemaal overtredingen zijn. Dus in die 100 zitten wel degelijk ook procedurele zaken die niet op orde zijn.
Ja, als er ergens een bedrijfstak is die iets weet van procedurele zaken, dan moet het toch de accountant zijn.
Nou, dat is inderdaad ook wel wat mensen tegen mij zeggen. Van als je zo precies bent bij je klant, dan zul je ook intern heel precies moeten zijn. Punt is wel dat je weet niet nu hoeveel klachten er daadwerkelijk ook incidenten betreffen. Ze zeggen wel dat dat gebeurt. Er is ook sprake van agressie en dan niet alleen op kantoor, maar ook met klanten. Dus het komt voor dat klanten die gecontroleerd worden door een accountant, ja, zich heel agressief kunnen opstellen omdat ze geen goedkeuring krijgen of dat ze de accountant te lastig vinden. Maar er zijn ook signalen dat het om discriminatie gaat, om intimidatie of seksuele intimidatie. Dat valt allemaal onder ongewenst gedrag. Ik kan het helaas niet specificeren. Dat is jammer, want ik denk dat het...
Ja, het zou helder zijn als de inspectie dit gewoon vertelde. Nee, dit zijn de procedurele zaken en we hebben van die 100 misschien maar 5 of 95 gevallen dat het echt gewoon misging fysiek.
Precies, en dat blijft er nu een beetje overheen hangen. Ieder incident op dat vlak is denk ik er één te veel. Dat zal iedereen erkennen, maar het is op zich wel goed om te weten. Ik ga er ook wel degelijk verder mee deze week om eens te kijken of ik wat verder kan komen met voorbeelden van wat gebeurt er. Maar het beeld wat ontstaat is inderdaad veel druk. Deels ook door een hiërarchische structuur vaak in zo'n organisatie. Daar zie je ook wel snel intimidatie, mensen die zich geïntimideerd voelen. Wat dat betreft zijn die jonge accountants die zelf aangeven dat ze sommige dingen niet durven bespreken. Misschien ook wel een uiting van hetzelfde in een wat mildere vorm. Maar ja, het zijn allemaal signalen dat er in die kantoren iets anders moet. Omdat ze anders zichzelf dubbel in de voet schieten.
Waren die kantoren eigenlijk bereikbaar als je ze vragen hierover wilde stellen? Of hadden die eigenlijk helemaal geen zin om hier met jou over te praten?
Nee, ik moet ook vandaag nog een rondje maken. Ik heb de organisatie, de beroepsorganisatie wel gesproken. Die geven aan dat ze hier wel degelijk ook al enige tijd mee bezig zijn. En maar geven ook aan dat dit absoluut niet acceptabel is. Ze zeggen ook nadrukkelijk, wij zijn er voor de individuele accountant. En wijzen daar kantoren aan van jullie moeten wat verbeteren. Ben benieuwd wat ik aantref als ik inderdaad de grote en kleine kantoren vandaag eens bel. Met de vraag, herken je dit?
Ja. Ja, en als je vorige week gebeld had voordat dit artikel was, hadden ze misschien nog niet willen praten. Maar nu het artikel er ligt, ligt het veel meer voor dan dat ze wel wat willen zeggen.
Die kant is wel groot, ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Victor de Kok, het blijkt dat mensen eigenlijk niet per se op hele flexibele, wisselende werktijden willen werken. En daar vooral, als dat wel is, daar heel veel grip op hebben. Dat is wat volgens mij vanmorgen wat ik geleerd heb van het nieuws.
Ja, ik denk dat mensen er niet van houden als ze op hele rare tijden moeten werken. En al helemaal niet als ze daar voor het blok worden gezet. Omdat,
gewoon een rooster toegemaild krijgen en zeggen: komende week werk je van donderdagnacht op vrijdagnacht.
Bijvoorbeeld. Ja. En je hebt daar geen stem over, zo zit het en niet anders. En dat vinden mensen vervelend.
Ja. Ja, nou, dat is natuurlijk iets wat je je meteen kan voorstellen. Nou, heb jij boven water gehaald dat mensen ook wel bereid zijn om daar zelfs nog iets voor te betalen. Als ze daar wat invloed op kunnen krijgen. Dat
ja,
is het, hè?
Ja, inderdaad. Kijk, we moeten het gelijk even in het grotere plaatje plaatsen. Er is natuurlijk heel veel discussie bij de groothandels over wat een wel en niet in een cao terecht moet. En dan gaat het met name altijd over onregelmatigheidstoeslagen. Dus er is een veranderende economie. De werkgevers zeggen: wij komen onder druk te staan om meer te produceren op onregelmatige werktijden. Dus wij willen dat onze werknemers op die uren gaan werken. En dan niet per se tegen veel hogere tarieven. Nou, en de werknemers zeggen: daar hebben wij niet zooveel zin in om geld in te leveren. Dus,
rooster mij maar uit op zondag.
Precies, dus die cao-onderhandelingen lopen vaak stuk. Daar hebben we ook een keer over bericht bij BNR. Nee, je moet op een of andere manier uit die impasse komen. Dus wat hebben CNV en vakbond de Unie, twee werknemersvakbonden, gezegd? Laten we eens een experiment gaan uitvoeren om te kijken hoe we nader bij elkaar kunnen komen. En wat bleek? Op het moment dat werknemers meer zeggenschap krijgen over hun uren, dus kunnen bepalen vooraf: nou, op die vrijdagavond kan ik wel werken, misschien wil ik daar dan volgende week maandag wel een dagje voor vrij. Nou, zo waren een aantal varianten. Dan zijn ze best bereid om ook te zeggen: nou, dan hoef ik ook niet zo'n hele gigantische onregelmatigheidstoeslag.
Nog wel een beetje.
Nog wel een beetje. Ze willen dat natuurlijk niet helemaal eraf. En dat is ook logisch, want dat zou gewoon een hele flinke inkomstenderving kunnen zijn.
Ja, dat is een van de redenen waarom je soms juist zo'n baan kiest. Vanwege dat soort toeslagen, dan krijg je niet per se heel goed betaald, maar je krijgt er wel wat extra's bij.
Ja, inderdaad. Dus goed, daar zit misschien ook het pijnpunt. En waarom er ook wel kritiek is. Je zou kunnen zeggen: hey, dit is vooral een cadeautje voor de werkgevers. En dat is bijvoorbeeld wat.
Het is ook een cadeautje voor de werknemers. Want die hebben dus voortaan invloed op hun rooster. En die kunnen niet meer zomaar op een nacht of op een zondag ingeroosterd worden.
Ik denk, daar zit precies de kracht van dit idee, inderdaad. Ja.
Aan de andere kant, je gaat natuurlijk naar je werk om betaald te krijgen. Dus om te zeggen: nou, dan betaal ik wel een beetje voor invloed mijn rooster dat ik op mijn werk heb. Ja, het is niet betalen, maar het is een minder hoge toeslag die je krijgt. Daar zit misschien zowel de kracht als de zwakte van het plan.
Ja, inderdaad. Aan de andere kant, misschien betaal je ook wel om vrij te zijn, hè, want je werkt niet. Dus het ligt maar aan hoe je er naar kijkt.
Ja, dit is een plan van twee vakbonden. Weet je of de werkgevers hier ook meteen enthousiast mee aan de slag wilden? Waren er bedrijven die zo'n experiment aan wilden gaan?
Ja, het experiment is uitgevoerd in de groothandels. Meer specifiek bij de levensmiddelen. Dus het CBL was betrokken. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Ik hoop dat ik het goed zeg. 73% van de werknemers was tevreden. Dus de werkgevers zeggen natuurlijk: hey, dit is een fantastisch plan. Laten we dit breder gaan uitrollen en in al die cao's fietsen. De werknemers, de vakbonden hebben dat voorgelegd trouwens ook aan die werknemers. Als het dan gaat om gelijk de cao in krijgen, dan is er iets van voorzichtigheid. Want dan hebben ze iets van: nou, laten we.
Ja, geeft wel iets weg natuurlijk.
Precies, laten we dat stap voor stap doen. Rustig kijken of die eerste resultaten echt zo beloofd te vol zijn als ze lijken.
Ja, wat dat precies betekent, dat je invloed hebt op je rooster, dat is nog best belangrijk, want je betaalt wel. Of tenminste, je krijgt minder toeslag. Maar ja, dan moeten we heel precies afspreken waar je dan voor betaald hebt.
Ja, inderdaad. En dit is natuurlijk een pilot. Dus je kunt je ook afvragen van hoe representatief zijn nou de resultaten. En dan hoef je natuurlijk niet altijd heel wetenschappelijk naar dit soort dingen te kijken.
Nee, maar je weet wel dat zo'n HR-afdeling of zo'n management daar nu bovenop zit. En op een goed moment is het gewoon de lopende zaak zoals die elke dag is. En dan wordt het toch anders.
Daarom, ik kan me heel goed voorstellen dat er nog even op de rem wordt getrapt vanuit de werknemers. Dat ze zeggen: nou, dit is een experiment dat potentieel heeft. Laten we gewoon uitkijken hoe we dit stap voor stap breder kunnen uitrollen.
Ja, want tot nu toe, dat zei je net al, lopen cao-onderhandelingen hier vaak op vast. Het zou zomaar een doorbraakje kunnen zijn voor een heleboel CEO's.
Nou, ik ben heel benieuwd. Kijk, hier is het verhaal begonnen. We hebben een paar weken geleden bericht over dat die CEO's steeds vaker op dit punt stuk lopen. Ja. Toen heb ik gebeld met de CNV en die zeiden, nou, wij zijn bezig met een interessant experiment, met een pilot. Nou ja, zo is het verhaal gaan rollen. Dus ik ben benieuwd. Maar ik proef wel bij CNV en de Unie en bij de werkgevers wel een midden. Dat inderdaad kan helpen om dat soepeler voor elkaar te krijgen. Het probleem blijft natuurlijk wel dat FNV kritisch is. Maar ja,
ik wou zeggen, ik hoor je volgens mij één merk niet noemen. Namelijk FNV, dat is wel een grote vakbond toch?
Ja, dus het liefst wil je die er ook bij hebben. Ze hebben nog niet heel goed naar het onderzoek kunnen kijken. Daar zijn ze natuurlijk heel kritisch op. Dus misschien, kijk, als je dit dan wat voorzichtiger gaat uitrollen en gaat meer resultaten binnenhalen, misschien dat je dan de FNV ook wel meekrijgt.
We gaan het volgen. Ja. Jij gaat het volgen. Victor, dankjewel.
Jij ook.
Stijn van Gils, goedemorgen. Onderweg goedemorgen. Naar een rechtszaak waar je misschien... ga je daarover schrijven? Waar ga je heen?
Ik ga naar Den Bosch en daar is weer een rechtszaak rond het dossier van Gerard Sandbrink.
Dat wordt vast een spannend artikel weer.
Ik ben heel benieuwd wat het op gaat leveren. Dus dit keer trouwens niet met Gerard Sandbrink zelf, maar met zijn advocaat.
Oké, laten we het hebben over het artikel wat vanmorgen al in de krant stond. En ook op de website van FD natuurlijk. Ja. Je hebt gesproken met een journalist, maar ook wel onderzoeker. Want hij is meer dan alleen maar journalist, Craig Silverman. En dat is de man die het woord fake news bedacht heeft, toch?
Zo ongeveer.
Hij was zo staat
in ieder geval,
hij bekend.
Hij claimt niet dat hij de allereerste was, maar hij was in ieder geval een van de eerste. En dat was al in 2014, dus lang voordat we het er allemaal over hadden.
En hij waarschuwt nu voor de opkomst van fake news. En nou dacht ik, we hebben net de eerste golf een beetje achter de rug. Dus wat is er nieuw?
Ja, het is eigenlijk een golf waar we helemaal niet meer vanaf gaan komen, voorlopig. En misschien wel helemaal niet, denkt Silverman. Wat hij nu de laatste tijd op ziet komen, dat zijn PR-bureaus die fake news verspreiden met grote hoeveelheden social media accounts. En die op die manier proberen om een vals bericht de wereld in te krijgen. Of om twijfel te zaaien over de concurrent, dat soort zaken.
Dus geen politici, maar wat voor soort organisaties die daar dan hun voordeel mee proberen te doen?
Ja, dat kan dus van alles en nog wat zijn.
Van gymschoenen tot en met radiostations tot en met alles.
Ja. En wat het moeilijke is, je kunt op een gegeven moment wel zo'n PR-bureau opsporen. En dat gebeurt ook wel. Dat is ook de manier waarop hij ziet dat het een trend is. Want hij heeft gekeken naar PR-bureaus die offline gehaald worden. Dus als je daar een duidelijke trend in ziet, dan is dat een indicatie dat het ook toeneemt. Het kan natuurlijk ook betekenen dat er meer aandacht voor is, maar dat verwacht hij niet alleen. Wie de opdrachtgever is van zo'n PR-bureau wordt nooit helemaal duidelijk. Want het zaait dan twijfel over de concurrent of het hemelt een bepaald gedachtegoed op. Maar wie daar exact achter zit, dat kun je nooit helemaal bewijzen.
Tenzij je echt een inval doet bij dat PR-bureau, maar zover komt het natuurlijk niet. Want dan haalt Facebook of Twitter dat account al offline.
Het vaak al offline, precies.
Ja, en ik zei net radiostations, dat was net niet helemaal precies het praktijkvoorbeeld. Maar er is wel een voorbeeld van een televisiestation dat zeer waarschijnlijk zo'n bureau heeft ingehuurd.
De Poolse publieke televisie.
De publieke omroep, notabene.
Ja, ongelooflijk, hè?
Het is natuurlijk niet verboden als je de concurrent zwart te maken met een PR-campagne. Het is misschien niet zo heel netjes, maar het lijkt mij totaal niet verboden.
Heel veel wat je kunt doen is niet verboden, nee. Dat zal misschien ook wel ergens een grens in liggen. Ik bedoel, smaad mag natuurlijk ook niet. Maar heel veel kun je wel doen. En dat maakt het ook heel moeilijk om te bestrijden. En ja, je kunt natuurlijk wel, als iets evident fout is, kun je daar wat tegen doen. Maar het gaat al heel gauw ook rieken naar censuur. En dat is ook weer niet wat je wilt. Dus dat maakt het gewoon heel erg lastig.
Had die Silverman een oplossing hiervoor? Of is dit precies het dilemma wat je nu schetst? Ja, je kan er misschien wel wat doen, maar dan wordt het ook heel snel censuur. Dat het eigenlijk geen uitweg is.
Om heel eerlijk te zijn, komt het ongeveer daar wel op neer. Natuurlijk heeft Silverman wel een hoop oplossingen. Bijvoorbeeld dat platforms er meer aan doen. En hij ziet ook daadwerkelijk dat platforms dus zoals Facebook en Twitter en zo het wel serieuzer nemen. En bijvoorbeeld samen met nieuwsagentschappen op zoek gaan naar nepnieuws en vertellen wanneer iets onjuist is. Maar dat is maar een klein deel van de oplossing. Wat ook helpt natuurlijk is als mensen het fenomeen nepnieuws beter kennen. En weten wat er kan gebeuren en leren om daar kritisch mee om te gaan. Dus educatie kan een heleboel doen. Dat je zo heel veel kleine dingen kunt doen, betekent eigenlijk meteen dat er niet echt een duidelijke grote oplossing is. En dat we hier toch op een of andere manier mee zullen moeten leren leven. Ben ik bang.
Ja, en er zit misschien nog iets anders bij. Want je zegt, mensen moeten weten wat nepnieuws is. Maar dat is ook een ingewikkeld woord. Wat in eerste instantie, volgens mij zoals bedacht is, ging het erom, precies wat jij nu beschrijft, PR-bureaus of politici, die valse berichten om welke reden dan ook de wereld in slingeren. Meestal toen om advertenties te krijgen, zodat je geld verdient. Met spektakel. Ja. Terwijl eigenlijk, Donald Trump heeft het omgekeerd. Hè? Die heeft eigenlijk alle grote mediabedrijven, alle nieuwsorganisaties voor fake nieuws uitgescholden.
Ja,
en
precies.
Eigenlijk betekent fake nieuws sindsdien het echte nieuws, maar dan niet als je het niet gelooft.
Ja, dingen die niet kloppen kunnen vaak wel heel goed in je straatje passen. En wat je wil geloven. En dat maakt nepnieuws soms eigenlijk makkelijker om te geloven dan de echte waarheid.
En het echte nieuws dat wil nog wel eens ongelooflijk zijn. Dat is waarom het nieuws is. Nee, dat blijft ingewikkeld. Maar goed, Stijn, dankjewel.
Graag gedaan.
We komen aan het einde, maar wil je meer lezen of meer horen over de onderwerpen waar we het vandaag over gehad hebben, kijk dan nog even in de show notes. Die vind je op bnr.nl/newsroom. En je kan reageren via e-mail, het adres newsroom@bnr.nl en ook newsroom@fd.nl. En in de mailbox die daarbij hoort zat deze ochtend een vraag van Lodewijk. En die reageert op Nieuwsroom Den Haag van afgelopen vrijdag. En misschien ook wel van die van de week daarvoor. Afgelopen vrijdag hadden we het over of je champagne kan drinken op kosten van de Franse ambassade. En de week daarvoor ging het nog over koffie op kosten van lobbyisten. En Lodewijk mailt nu even een vraagje. Waarom zou je niet koffie van lobbyisten mogen drinken of bij ambassades eten? Eigenlijk is het heel simpel, Lodewijk. Laat ik de gedragscode van de FD Mediagroep er even bij pakken. Heb ik altijd in mijn binnenzak zitten natuurlijk. Artikel 2.3. Geschenken. Medewerkers zijn zich ervan bewust dat geschenken in de vorm van geld, vergoedingen, gunsten, diensten of andere voordelen, bijvoorbeeld amusement, sportevenementen, reizen, etentjes, die hem met het oog op zijn functie bij FD Media Groep of op persoonlijke titel worden aangeboden, kunnen leiden tot beïnvloeding of een schijn van beïnvloeding. Geschenken en dergelijke met een waarde van €50 of meer mogen alleen na melding aan en met toestemming van de directie en of hoofdredactie worden geaccepteerd. Voor zover de redacties van FD Media Groep deelnemen aan betaalde persreizen, wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk zelf de reis- en verblijfskosten te betalen. Dat is het beleid van dit bedrijf, FDMG. En daar hoort het Financieel Dagblad bij en natuurlijk ook BNR Nieuwsradio. Dus dat is hem, Lodewijk. De kans dat wij beïnvloed worden of dat we de schijn wekken dat we beïnvloed worden. Eigenlijk is het helemaal niet zo ingewikkeld. Dat was hem voor vandaag. Heel graag tot morgen.